Ik neem de Telearena van vandaag, van 10 september, neem ik weer op. Zodat de mensen die er niet bij kunnen zijn vandaag hem achteraf nog kunnen terugluisteren. Ik zal zelf kort een paar dingen vertellen en dan geef ik het woord over aan jullie in Utrecht. Dus jullie mogen naar slide 2. Dit is de derde Telearena van het jaar. De volgende zal plaatsvinden op 3 december. En dat zal gaan over, over een aantal projectpresentaties. Het is nog een verrassing wat dat wordt. En ik zal ook na deze Telearena de data voor 2016 doorsturen. Zodat iedereen die ook in zijn agenda zou kunnen zetten. Dan gaan we door naar slide 3. Vandaag gaan we het hebben over het gebruik van verschillende softwareprogramma's voor het maken en verspreiden van online vragenlijsten. En het doel van deze Telearena is om jullie kennis te laten maken met wat voor verschillende softwarepakketten er hiervoor zoal beschikbaar zijn of gebruikt worden door de verschillende GGD'en. En wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties. En waarvoor je ze zou kunnen gebruiken of waarvoor in elk geval de mensen die vandaag wat gaan vertellen ze gebruiken. Dus het is ook bedoeld ter inspiratie voor degene die hier misschien nog wat minder ervaring mee hebben of nog niet mee werken, om dit ook in elk geval te overwegen bij bijvoorbeeld een uitbraak of een onderzoek. Ik zal zo nog wat algemene tips geven en daarna zal vanuit de GGD Regio Utrecht een presentatie worden gegeven over het programma NetQ. En daarna zal Anne uit GGD Gelderland Zuid een presentatie geven over Lyme Survey en nog heel kort iets toelichten over Survey Monkey en Formdesk. En dan is het, dan ronden we af. En ik zou vandaag daarna willen streven om 11:45 te stoppen. Vooral omdat een van onze presentatoren moet... om 11:45 weg moet. Dus dan mogen jullie naar slide 4. Er zijn oneindig veel tips over het maken van vragenlijsten, het maken van de goede vragen. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. De praktische tips die we over ten aanzien van de software met jullie willen delen is vooral dat ik denk dat het heel handig is dat je bij je eigen GGD altijd ten eerste informeert welke programma's daar beschikbaar zijn. Omdat je soms gewoon niet echt heel veel te kiezen hebt als er gewoon één programma is. En daarnaast is het ook heel praktisch, want dan kan je ook hulp en ondersteuning krijgen van een collega die hier al mee heeft gewerkt. Voor het maken van de vragenlijst wil ik één ding nog wel meegeven. En dat is dat je altijd het doel van de vragenlijst, dat eigenlijk analoog is aan het doel van je onderzoek. En daar hebben we het al een keer in de Telearena van een jaar geleden over gehad. Dat kan je ook terugzien op de Amfi-website. Dat het heel belangrijk is om te bedenken of je ook persoonsgegevens gaat verzamelen of dat het anoniem blijft. Want dan kom je in aanraking met privacyregels en waar staat de server. Daar hebben we het vorige keer met de Medisch-Ethische Commissie ook wel een beetje over gehad. Dus daar zou je ook nog wat op terug kunnen kijken. Het stukje recrutering, dat is heel... dat wordt ineens heel anders als je online gaat, omdat je dan ook andere media kan gebruiken, zoals de sociale media. En ik weet dat een van de presentatoren gaat er ook iets over zeggen. En het is heel belangrijk om ten alle tijde alle mogelijke biases in kaart te brengen. En ik heb op de allerlaatste pagina van de Telearena een heleboel links opgenomen. Met allemaal tips voor het maken van een online vragenlijst, het maken van goede vragenlijsten, wat voor vragen je kan gebruiken. En ik raad jullie aan om daar dan gewoon nog een keer op je gemak naar te kijken, om inspiratie op te doen. En het allerbelangrijkste bij elke soort vragenlijst, maar vooral ook online, is dat je hem test en nog een keer test en nog een keer test. Helemaal van het begin van het invullen tot aan het einde van je databestand aan toe. Omdat je dan kan kijken of alles ook precies zo klopt als je het had bedacht. Dus dan wil ik nu doorgaan naar de volgende slide, slide 5. En dan wil ik graag het woord geven aan Rosa, Diederik en of Ewout, die wat gaan vertellen over NetQ.
Ja, hoi. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Rosa Joosten. Ik heb samen een presentatie gemaakt met Diederik, die naast me zit. En Ewout, die op het RIVM zit. We hebben hier vanuit GGD Regio Utrecht ervaring nu met het gebruiken van NetQ. Dus ik wil jullie iets over vertellen. Ben ik verstaanbaar?
Ja, Rosa, je bent heel goed te verstaan.
Ja, je bent goed te verstaan.
Oké. wat we...
Rosa? Ik hoor een echo.
Oh.
En ik denk dat komt omdat je... praat jij in de horen van de telefoon en staat die ook nog op speaker?
Hij staat wel ook op de speaker. Moet
ja.
dat uit?
Ja, als je de speaker uit kan zetten, want anders horen we alles dubbel. En dan als je dan klaar bent, kan je de speaker weer aanzetten. Is dat goed?
Ja, is goed. Ja. En hoor je me nu?
Ja, nou hoor ik je weer heel zacht.
Oké. Oké, ja, ik vertel het zo.
Beter.
Waar we ervaring mee hebben hier binnen de GGD is vanuit de JGZ, dus vanuit de infectieziektebestrijding, is met NetQ. En we zijn op slide 6 inderdaad ondertussen. Waar we de vragenlijsten met name voor gebruikt hebben, zijn voedselgerelateerde uitbraken, project op zorgmoederij. En met name de laatste tijd nu uitbraken in, bij zwemevenementen. Bij de Single Swim in Utrecht, in juni was dat, hebben we de vragenlijst gebruikt meer ter surveillance om te kijken of er klachten ontstonden. En het triathlon, dat was naderhand, nadat er een uitbraak heeft plaatsgevonden, zijn we een vragenlijstonderzoek gestart. En daar heb ik met Diederik samen hebben we de vragenlijst ontwikkeld. De volgende slide is even een voorbeeld van hoe het er ongeveer uitziet. Je ziet linksboven zie je dus de vragenlijst bestaan. Dus daar krijg je dan een opsomming van welke vragenlijst je ooit hebt gebruikt in het programma. En die klik je elke keer eigenlijk weer open als je los de vragenlijst selecteert. Als je dan één vragenlijst uiteindelijk helemaal open klikt, dan zie je op slide 8 zie je de vragen. Dus je ziet eigenlijk alle vragen in het wit, die volgen elkaar steeds gewoon op. En de vragen waarbij er een grijze balk verschijnt, dat betekent dat die vraag weer doorgelinkt is naar een volgende vraag. In de plusjes links aan de zijkant zie je, als je die open klikt, komen er meer keuzevragen, dus de opties die je mensen kunnen aanklikken. Op zich is het overzichtelijk werkzaam op deze manier. Op de volgende slide, een beetje samengevat, dus slide 9. Wat naar onze ervaring de fijne dingen zijn van het programma. De data is eigenlijk direct te exporteren naar oftewel een PDF-bestand of een SPSS of een Excel-bestand. En dat Excel-bestand kunnen wij vervolgens dan weer overzetten naar Stata, wat we voor de triathlon en de single swim hebben gebruikt. Het is Nederlandstalig en ook de helpservice die je rechts in beeld ziet, die is duidelijk en is ook allemaal Nederlandstalig. We hebben vanuit de SingleSim bijvoorbeeld hebben we weer die vragenlijst gebruikt om die van de triathlon te maken. En dat maakt dat je eigenlijk gewoon de hele vragenlijst kopieert en daar weer vragen aanpast en loopjes weer aanpast. Deze kan je ook een eigen huisstijl erin zetten. Dus echt een GGD, regio Utrecht hebben we dus hier dan gebruikt. Zodat mensen online ook zien, de eigen huisstijl zien. Het is volledig web-based te gebruiken, dus je hoeft ook niet het programma te installeren op je computer. Dus het is ook vanuit thuis konden we bijvoorbeeld gewoon inloggen op de NetQ. En we gebruiken dan allemaal dezelfde inlog en wachtwoord. En dan kan je vanuit elke computer kan je dit dus gebruiken. Ja, de antwoorden zijn te categoriseren, dus je kan ook echt opties geven van bijvoorbeeld leeftijd, dat je alleen maar twee getallen in kan vullen. Zodat mensen ook niet letters in kunnen vullen of vrije grote antwoorden kunnen invullen. Dus verplicht antwoorden is mogelijk, dus je kan echt aangeven dat deze vraag sowieso beantwoord moet worden. En het is laagdrempelig, we gebruiken het hier echt steeds meer. En, er komen steeds meer collega's bij die er natuurlijk mee hebben gewerkt. En dat, maakt dat het wel weer makkelijker is om het te gebruiken ook. Daarnaast kunnen mensen het dan ook nog invullen via een smartphone of een tablet. Waarbij ze dus de link gewoon kunnen openen naar de vragenlijst. Dus dat maakt het voor de deelnemers ook prettig. Nou, enkele nadelen nog op de volgende slide, slide 10. Is misschien dan de kosten. Je moet er een abonnement voor aanschaffen. Dus we doen dat dan samen met de JGZ is hier volgens mij aangeschaft. En dat kost dan €800 per jaar. En je betaalt eigenlijk per respondent. Dus voor een volgend onderzoek zouden wij, als je door je respondenten heen bent, zou je weer voor 30 cent per respondent moeten bijkopen. De tekstbalken vond ik zelf een beetje dubbel op soms. Dus eigenlijk heb je twee opties om een welkomsttekst te maken en vervolgens in je vragenlijst ook weer een welkomsttekst. Waardoor mensen twee keer weer een welkomstwoordje lezen. Dus dat maakt het een beetje verwarrend. En een andere collega zei nog wel dat het ook wel handig is dat je inderdaad collega's rond hebt lopen die daar ervaring mee hebben. Omdat het niet direct meteen gebruiksvriendelijk is. Dus je moet wel even doorhebben hoe de loopjes lopen. En inderdaad misschien al iemand hebben die die vragenlijst voor jou al heeft gebruikt. Op de volgende slide nog even een paar tips. Waar we het nog tegenaan liepen is dat het ook wel heel fijn is als je de e-mailadressen zelf hebt van de respondenten. Dus dat je dat jij daarover beschikt, zodat jij ook kan zeggen wanneer je een reminder stuurt en wanneer je die vragenlijst de deur uit wil hebben. En bij ons liep dat vaak via de organisatie, waar soms weer een delay in zit dan. We hebben gemerkt dat hoe later je een herinnering stuurt, hoe minder respons er dan weer op is. Dus eigenlijk stuurden wij nu bijvoorbeeld de vragenlijst de vrijdag, nadat het evenement op zondag plaatsvond. En bijvoorbeeld dan na het weekend nog een keer een reminder, maar niet al te veel later. En we hebben inderdaad heel veel de vragenlijst getest, zoals Elma zei. Dat je toch collega's ook gewoon echt helemaal de officiële vragenlijst laat doen. Dat je inderdaad met name de loopjes ook bekijkt. En of de antwoordvelden goed ingevuld kunnen worden. Ja, verder goed nadenken over de vragen vooraf. Weinig open vragen. En helder formuleren over welke periode. Dat was vanuit het triathlon. Is dat bijvoorbeeld dat je... Ik wilde ook met name weten of klachten al voor de triathlon plaats hadden gevonden. En in mijn vraagstelling was het niet duidelijk of het nou ging om de week voor de triathlon of daarna. Dus mensen die naderhand klachten kregen vulden in dat het voor de triathlon was. Dus dat maakt het antwoord natuurlijk niet erg valide. Nou ja, de NAW-gegevens hadden we het net ook al even over, die privacy. Dat we eigenlijk nu steeds de vraag hebben gesteld van zou je gegevens willen achterlaten mochten we nog vragen hebben? Ja of nee? En dan pas vragen naar ook leeftijd zelfs. Maar ook postcode en e-mail en telefoon. En daar niet mee beginnen. Dus eerder beginnen met gewoon de vragen over wat je wil weten. En dan pas de NAW-gegevens. Dat was eigenlijk wat ik nu had willen vertellen. Dus ik weet niet of we meteen doorgaan met Anne of dat er al vragen zijn. Ik zet weer even op de speaker.
Ja, Rosa, dankjewel. Het was een heel duidelijk verhaal. Met goed uiteengezet wat jullie ervaringen zijn met NetQ. Ik zou willen voorstellen om misschien 1 of 2 brandende vragen nu te beantwoorden. En dat we dan de rest van de vragen aan het einde doen. Dus als er iemand is met een brandende vraag, hoor ik het graag.
René, Koenen uit Zalatzuid. Je had ergens geschreven dat het laagdrempelig was. Daar voel je mee dat het makkelijk in te vullen is door de respondenten?
Ja, ook met name laagdrempelig te gebruiken is voor de medewerkers hier, dus voor collega's. Dat de drempel laag ligt om weer om het opnieuw te gaan gebruiken. Omdat als er eenmaal iemand in zit en je gebruikt bijvoorbeeld de oude vragen, dat het gewoon heel makkelijk gaat. Dus binnen een middag is dat dan ook gebeurd.
Maar ja, en met Ewout. Want ik zelf in het begin, je moet wel even doorhebben hoe het werkt. Dus je moet wel...
Wacht even, jongens, mag je heel veel opbreken? Ewout, ik hoor 35 echo's.
Ik denk dat Roos een groot kan. Ja?
Ja?
Dit gaat beter volgens mij. Nee.
Nee,
gaat nog niet. Rosa, jij kan misschien even op mute zetten. Dat je op 16 drukt en dan ben je gemute.
Dit gaat beter nu?
Ja, perfect. Dankjewel.
Ja, volgens mij wel. Hè. Dit gaat een stuk beter. Want in het begin, toen het eerst gebruikte, je moet er even over het drempeltje heen. Dus de eerste keer dat je het gebruikt, ben je 4 uur zoet. Om het een beetje door te hebben. Daarom is het prettig om het vaker te gebruiken. En dan en meerdere collega's bij te betrekken. Zodat je heel snel in de GGD de kennis opbouwt om zo'n vragenlijst te gebruiken. Nu wordt het pret, want als je het eenmaal door hebt, dan kan je het bij elke uitbraak snel uitzetten. En dan is het binnen een dag kan je vragenlijst maken en versturen, et cetera. En dan krijg je gewoon de data terug en je kan de analyse op doen. Dus je moet even de drempel over en dan is het dan wordt het steeds laagdrempeliger. Ik denk dat dat een beetje de strekking van die slide was.
Nou, dankjewel Ewout voor deze toelichting. Ik zou willen voorstellen om verder te gaan naar het verhaal van Anna uit Nijmegen. En dan kunnen we daarna nog met z'n allen discussiëren als we alle programma's hebben gehoord. Dus Anna, ik geef het woord graag aan jou.
Ja, dankjewel. Ben ik zo goed te verstaan?
Ja, ik hoor jou heel goed en ik hoor geen echo, dus dat is fijn.
Ah, kijk eens aan. Ja, dan mag iedereen verder naar dia 12. Nou ja, mijn naam is Anne de Munter. Ik werk bij GGD Gelderland-Zuid als sociaal verpleegkundige. Daarnaast ook als onderzoeker. Ik heb verplegingswetenschappen gedaan. En ja, eigenlijk heb ik wel enige ervaring opgedaan met online vragenlijstonderzoek. Ook wel verschillende programma's gebruikt daarbij. Ja, waar ik het zelf met name voor heb gebruikt is wetenschappelijk onderzoek. Momenteel zijn we bezig met een mazelenonderzoek waar we het voor hebben toegepast. Maar ook, je kunt het ook toepassen als klanttevredenheidsonderzoek. En wat GGD Regio Utrecht al noemde, ook lopende infectieziektecasuïstiek. Dus inderdaad bijvoorbeeld als bij brononderzoek naar een voedseluitbraak, daar hebben wij het zelf ook ervaring mee. Wat ik eigenlijk wil doen is gewoon wat ik heb niet zo, ik heb dus meerdere vragenlijsten eigenlijk waar ik wat dingen uit heb gehaald. En ik wil eigenlijk met iedereen door wat tips en trucs van verschillende methodes die je kunt gebruiken. En elke vragenlijst heeft zijn eigen functionaliteiten wat soms handig is en soms niet. Maar goed, ja, als er vragen zijn, stel ze vooral tussendoor. Gaan we door naar dia 13 is dat. Dit is een voorbeeld van binnen het programma Lyme Survey. Wat bij Lyme Survey wel een nadeel is, wat GGD Regio Utrecht net noemde, wat zij dus niet hadden met NetQ, is dat je dus inderdaad een softwareprogramma moet downloaden en installeren op je pc voordat je er gebruik van kan maken. Nou ja, dat is lastig, want dat draait dus niet. Dat is heel lastig bij Citrix-omgevingen. Dus wat wij bij deze GGD hebben, is dat dat dus niet op de standaard Citrix-omgeving kan. Maar dat weer op aparte laptops gezet moet worden. En dat maakt het wel veel minder makkelijk toegankelijk. Want als je thuis wil gebruiken, moet je ook eerst het programma weer thuis installeren. En dat wil je niet altijd. Het voordeel is dat het een gratis programma is. Dus dat is wel zeker een voordeel. Wat je ziet bij Lyme Survey hier bovenaan op de dia is dat je een voortgangsbalkje hebt. Dat vond ik zelf wel heel mooi eigenlijk, want dan weet de respondent weet gewoon precies hoe ver die is in de vragenlijst. Heb je een hele lange vragenlijst, dan kan dat wellicht ook demotiverend werken, maar op zich vinden mensen het vaak wel fijn om te weten van waar ben ik en hoeveel moet ik nog. Dus ik weet niet of NetQ dat heeft, maar ik had het zelf nog niet bij een ander programma gezien. Dus dat vond ik wel een voordeel van Lyme Survey. En als je kijkt naar het tweede pijltje eronderaan, dat wijst naar een klein sterretje voor de vraag. Dat geeft bij Lyme Survey aan dat het een verplichte vraag is. Ik heb zelf, dit is een voorbeeld uit het onderzoek voor mazelen. Wat ik zelf vaak een nadeel vindt aan een vraag verplicht maken, is dat mensen hem dus verplicht op in moeten vullen, wat wel eens weerstand opwekt. Dat mensen iets hebben van, nou, ik wil ook gewoon iets niet hoeven invullen, bijvoorbeeld om persoonlijke redenen. Maar werk je bijvoorbeeld met doorverwijzingen naar vragen die daarna komen, dan wil je soms wel dat die verplicht wordt, zodat iedereen goed door de vragenlijst heen geleid wordt. Dus dat is een beetje een keuze die je zelf maakt. Verplicht maken van vragen geeft wel weer meer of minder missing values. Dus dat is zeker wel weer een voordeel. Kunnen we door naar de volgende dia, dat is dia 14. Het is een beetje een chaos als je het zo ziet op papier, maar wat ik wil weergeven is hoe vragenlogica werkt. Dus een vragenlogica is eigenlijk gewoon inderdaad het. Als je op één vraag ja antwoordt, dan ga je door naar de volgende vraag. En als je nee antwoordt, sla je die vraag bijvoorbeeld over. Dat is dus in dit geval het voorbeeld van het hebben van wel of geen broers of zussen. En wat ik daar als enorme hele waardevolle tip daarbij vond, is je kunt er soms voor kiezen om vragen te laten verschijnen of verdwijnen. En in dit geval, bij deze vragenlijst, was het zo dat standaard de vragen te zien waren die eronder stonden van hoeveel oudere broers en zussen heb je en hoeveel jongere broers en zussen heb je. En op het moment dat je op de vraag antwoordde, heb je broers of zussen, met als antwoord nee, dan verdween die vraag. Dat zie je dus, als je kijkt naar dat tweede pijltje, zie je dus inderdaad staan hoe je het dan ziet. Dan zie je dus die vragen verdwijnen en dan ga je gelijk naar de volgende vraag. En waarom dat heel fijn is, is eigenlijk wil je als invuller niet geconfronteerd worden met als je een antwoord op een vraag hebt, ja, dat er daardoor extra vragen bij komen. Want eigenlijk wil niemand extra vragen invullen in een vragenlijst. En wat ik een heel mooi voordeel ook weer vond van Lyme Survey, is dat wanneer je dus inderdaad voor deze vraaggroep kiest van heb je broers of zussen ja, dan krijg je later in de vragenlijst bijvoorbeeld een vraag over met wie woon je samen in huis. Dan had ik twee vraaggroepen aangemaakt. En als je inderdaad broers en zussen had, dan kreeg je de vraaggroep met vragen met broers en zussen. En als je aan had gegeven dat je geen broers of zussen had, werd je later ook niet geconfronteerd met vragen van hoeveel broers of zussen heb je en woon je wel of niet met broers en zussen in huis. Want we wisten al dat deze mensen geen broers of zussen hadden. Dus dat, dat is gewoon heel mooi als je dat in vragenlijsten al zo kunt sturen. Dat geeft ook minder verkeerde data. Zijn daar nog vragen over? Ik hoor niks, dus ik ga ervan uit van niet. Gaan we door naar de volgende dia, dat is dia 15. Hier heb ik een heel ander voorbeeld, dus niet echt een vragenlijst bij te zien, maar deze hebben wij uitgevoerd in Formdesk. Wat was na een aanleiding van een voedseluitbraak. En wat we eigenlijk gedaan hebben is dat we een heel uitgebreid brononderzoek in de hele vragenlijst hebben gezet. Allereerst hebben we gewoon de menukaart opgevraagd van het restaurant wat het betrof. En vervolgens hebben we de hele vragenlijst volgezet met vragen over alle gangen en wat je mogelijk wel of niet genuttigd had. Nou, wat ik hier als voorbeeld heb, is bijvoorbeeld inderdaad van wat voor voorgerecht heb je gehad. Je kon meerdere keer dingen aankruisen, maar stel je hebt gekozen voor de salade. Dan hadden we vervolgens gebruik gemaakt van vraaglogica. Dus dan ga je door, alleen dus als je salade hebt gegeten, krijg je al die vragen over wat voor een salade je precies hebt gegeten. En dan kon je tot in detail aangeven wat je van de salade had gegeten. Dus stel je hebt de tomaat laten staan en je hebt ook de sierwortel niet opgegeten. En van de soorten dressing had je de mosterd dille dressing, dan kon je dat ook zo gedetailleerd aangeven. En wat daar het voordeel van is, is dat je heel goed op het eind kunt zien wat iemand precies wel en niet gegeten heeft. En nee, dat is natuurlijk gewoon een heel mooi voordeel. En de vragenlijst wordt voor de invuller ook niet ellenlang, omdat mensen alleen maar de vragen voorgelegd krijgen over wat zij daadwerkelijk gegeten hebben wel en niet. Wil ik verder navragen naar dia 16. Wat ik hier wel even mee wil geven, want vraaglogica is een heel mooi iets. En dat kan natuurlijk in papieren vragenlijsten niet. En in online vragenlijsten kun je daar eindeloos gebruik van maken. Bij het mazelenonderzoek hebben we daar ook helaas een vervelend iets bij ondervonden. Ik heb de vraag niet helemaal in detail neergezet, maar gewoon even vermakkelijkt zeg maar met vraag 1, vraag 2 en vraag 26. Want wat was er gebeurd? Wij hadden vraag 2 gekoppeld aan vraag 1. Dus op het moment dat je op vraag 1 antwoordt ja, dan ga je naar vraag 2. En antwoord je op je vraag 1 nee, dan ga je gewoon verder met de vragenlijst en sla je vraag 2 over. Vervolgens veel verderop in de vragenlijst hadden we nog een vraag, namelijk de vraag 26. Die hadden wij gekoppeld aan vraag 2. En nou ja, dat staat er ook onderaan. Hè. Wat gebeurt er met vraag 26 als je op vraag 1 nee hebt geantwoord? Nou ja, wat gebeurt er dan? Misschien kun je zelf al wat bedenken. Maar het nadeel was dus dat deze vraag alleen maar te zien was voor de personen die op vraag 1 ja hadden geantwoord. Dus een groot deel van de vragenlijst heeft vraag 26 helemaal niet te zien gekregen, omdat die dus gekoppeld was aan vraag 2. Dus ja, wat heel zinvol is, is de vragenlijst, als je die af hebt, aan meerdere mensen laten zien. Dus meerdere mensen hem laten invullen en meerdere mensen mee laten kijken van hebben we alles goed ingevuld en kloppen alle vragen en alle vraaglogica. En wat ook heel zinvol is, is hem zelf nog naast een papieren vragenlijst leggen. Dus inderdaad, gewoon de uitdraai van SPSS of van Excel, dat je de antwoorden naast jouw papieren vragenlijst legt. Dat kan ook nog heel zinvol zijn. Voor ik verder ga, zijn er nog vragen? Nee, ga ik gewoon verder. dia 17. Even weer terug naar Lyme Survey, wat ik bij andere programma's of andere web-based vragenlijst ontwikkelprogramma's niet heb gezien, is dat Lyme Survey een hele mooie optie heeft om onderaan nog een vraagtoelichting te geven. Ik heb hem hier wat uitvergroot staan, dus het lijkt alsof het heel met grote letters staat, maar eigenlijk zijn het gewoon in kleine letters, staat er wat verduidelijking van de vraag. Mensen zullen als eerst gewoon de vraag lezen van, hè, die er staat in dit geval. Wanneer heb je mazelen gehad? Staat jouw antwoord het gewoon tussen wat jij denkt dat het moet zijn? Hè? Staat jouw vraag in de antwoordopties? Dan zul je die beantwoorden en ga je door naar de volgende vraag. Maar het kan zijn dat mensen denken van, oh, ik snap niet helemaal wat die vraag van, wordt bedoeld. En dan ga je vrij snel dus naar het vraagteken en dan lees je van, oh ja, wat betekent dat eigenlijk en hoe moet ik dit invullen? En dan heb je daar dus de optie als... als ontwikkelaar om de vraag toe te lichten. Gaan we naar vraag dia 18. Wat je hier ziet is een voorbeeld van SurveyMonkey. Ik moet zeggen, ik heb dat nog niet zo vaak eigenlijk in het infectieziekteveld tegengekomen dat dat gebruikt wordt als online vragenlijst. Ik moet zeggen, ik heb het zelf ook, ik heb het voor mijn afstudeeronderzoek gebruikt. En het is eigenlijk heel gunstig als je klanttevredenheidsonderzoek zou willen doen. Het is een vrij prijzig programma en er zijn wel gratis of voordelige opties, maar dan mis je allerlei extra toevoegingen. Daarvoor heb je elke keer weer updates nodig als je dat zou willen gebruiken, wat natuurlijk weer gepaard gaat met met heel veel kosten. Dus hoe duurdere versie je van het programma aanschaft, hoe meer mogelijk. Maar goed, je mag bij SurveyMonkey kun je een hele kleine vragenlijst kan je gratis aanschaffen. Dan heb je 10 gratis vragen, zeg maar, en kunnen 100 mensen daarop een vragenlijst invullen. Nou ja, als je een klein klanttevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld wil doen, dan is dat prima. Dan kun je dit gewoon goed gebruiken. En wat SurveyMonkey heeft, en dat is wat je eigenlijk op de dia ziet, is wat ik zelf gewoon heel fijn vond, is dat je kunt allerlei categorieën kiezen. Ik heb hier even de categorie gezondheidszorg ontwikkeld. Dus kies je voor gezondheidszorg, dan staat daar een reeks aan vragen onder. En als je denkt, nou, die vraag komt heel erg in de buurt van wat ik graag wil stellen, dan klik je die aan, die voeg je toe. En vervolgens staat in de vragenlijst de vraag en antwoordkeuzes. Die kun je uiteraard nog bewerken als je dat wil. Maar op die manier kun je wel heel snel een vragenlijst samenstellen. En dan hoef je dus niet zelf de vraag in te typen, de antwoordkeuzes te stellen. Dus je kunt gewoon vrij snel een vragenlijst invoegen. Maar goed, de kans natuurlijk dat jouw precieze vragen tussen staat is klein. Maar je kunt dat wel. Heel veel standaardvragen die zitten gewoon al in het programma. Dia 19 ben ik al. Wat Alma net nog even zei, wat wel heel leuk is, wat natuurlijk ook een mogelijkheid is bij als je online vragenlijst onderzoek doet, is bij de werving van je patiënten of van de respondenten. Hier zie je allerlei voorbeelden wat wij hebben gebruikt voor het onderzoek naar mazelen. Omdat alles digitaal is, kun je gewoon kiezen voor doorlinken. Dus als je rechtsboven kijkt, dan staat er een vraag over een banner met online vragenlijstonderzoek. Nou, als je überhaupt, waar je ook op die banner klikt, zodra je daar op klikt, dan werd je gelijk verwezen naar onze website. En op de website was de vragenlijst te vinden. Dus op die manier kunnen mensen gewoon heel snel op de vragenlijst terechtkomen. Op die manier hebben wij ook Facebook ingezet, we hebben Twitter ingezet. En door het delen op die manier zagen we gewoon dat mensen heel snel op de vragenlijst kwamen en hem ook invulden. Om even het verschil aan te geven, we hebben ook geflyerd ergens. Dus kregen mensen gewoon een papieren flyer met daar op de website. Daar is gewoon helemaal geen reactie op gekomen. Naar aanleiding daarvan heeft eigenlijk niemand de vragenlijst ingevuld. En naar aanleiding van bijvoorbeeld een mailing of een banner zie je eigenlijk per direct, zodra die banner ergens te zien is, zie je respondenten je vragenlijst invullen. Dus dat is zeker heel zinvol en zeker iets om niet te vergeten als je vragenlijstonderzoek doet en je wil een breed publiek benaderen. Ik heb zelf ook wel gebruik gemaakt van het e-mailen. Dus dat je inderdaad via de vragenlijst of via het programma mensen uitnodigt om jouw vragenlijst in te vullen. Dus die mensen krijgen gewoon een e-mail in hun mailbox. Ja, dat werkt ook heel effectief. Dat is ook een prima manier. Gaan we naar dia 20. Dat is een beetje een overzichtspagina. Of dia. Nou ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je hebt gewoon heel veel verschillende programma's waar je vragenlijsten kunt samenstellen. De ene vragenlijst heeft weer meer mogelijkheden waarin je je eigen layout bepaalt dan de andere. Bij LimeSurvey is dat vrij beperkt. SurveyMonkey kun je inderdaad, net als NetQ, kun je gewoon helemaal je eigen, aanpassen op je eigen logo, je eigen kleuren. En dan kun je er gewoon echt een vragenlijst van maken, alsof die recht uit van jouw GGD afkomt. Sommige vragenlijstprogramma's hebben een e-mailoptie, andere niet, de meeste eigenlijk wel. Waar je heel erg op moet letten bij de aanschaf is inderdaad, hebben we niet al gewoon wat binnen onze instelling? Bestaat er niet al een vragenlijst waar gebruik van wordt gemaakt? Bij onze GGD is dat dus op dit moment LimeSurvey en Formdesk. En waar je ook moet opletten is bij wanneer je een programma aanschaft van soms klinkt het heel mooi dat je dingen gratis kan of dat je weinig hoeft te betalen, maar dan zitten er bepaalde upgrades niet in of bepaalde functionaliteiten niet, en dat heeft SurveyMonkey heel sterk. Maar wat ook belangrijk is, het werd ook net al genoemd, is dat je binnen je GGD kijkt inderdaad van zijn er mensen die al ervaring hebben met het programma. Wat daarbij natuurlijk ook heel belangrijk is dat je een goede handleiding hebt. SurveyMonkey heeft dat absoluut. Daar word je eigenlijk gewoon met de helpdesk-functie volledig door je hele vragenlijstontwikkeling heen geleid. Formdesk weet ik het eigenlijk niet zo goed. En een nadeel van LimeSurvey is dat ze wel veel handleidingen hebben, maar een groot deel in het Engels. Dus dat kan natuurlijk, dat is niet altijd fijn. Waar je bij de aanschaf natuurlijk aan, of de keuze van je online programma ook moet letten, is het inderdaad volledig web-based. Dat heeft SurveyMonkey wel, dat heeft Formdesk ook en ik begrijp NetQ ook. LimeSurvey heeft dat dus niet, dus dan moet je inderdaad op de computer waar jij werkt software installeren om gebruik te kunnen maken van het programma. Het ene laatste punt is eigenlijk wat er net al genoemd wordt inderdaad. Kijk naar de pakketten en de expertise die er binnen eigen GGD of werkplek aanwezig is. En wat ook goed is te doen voordat je de vragenlijst openbaar maakt of online zet, is dat je inderdaad kijkt van hoe ziet het eruit in SPSS of in Excel. En is dat gemakkelijk te gebruiken? Zo niet, dan kun je daar inderdaad nog vragen of antwoordopties aanpassen, zodat het wel makkelijk is voordat je inderdaad al je data binnen hebt. Dus het is zeker zinvol om een paar testversies te laten draaien en hem gewoon een paar keer de vragenlijst in te vullen als testpersoon. En dan te kijken van hoe ziet dat eruit in SPSS of Excel. Niet onbelangrijk ook om te kijken inderdaad van mis ik nog wat. En dan kun je inderdaad voordat je hem online zet nog dingen wijzigen. Dat waren eigenlijk mijn tips en trucs die ik wilde delen met jullie. Ik weet niet of er nog vragen zijn.
Hoi Anne, Alma hier. Dankjewel om te beginnen voor je ontzettend duidelijke verhaal. Ik was eigenlijk...
Alma, we hebben nog een vraag. Mag dat nog?
Ja, ik ga het nog niet afronden. Ik wou juist een vraag stellen en ook andere mensen vragen om wat te vragen. Carlijn, jij mag beginnen.
Ja, Femke, ik zit ook hier.
Oh, sorry.
Nee, maakt niet uit. Ik had even een vraagje. Wij werken heel veel met SurveyMonkey hier bij de GGD. En wij lopen er wel eens tegenaan. Ik hoorde net ook iemand zeggen dat steeds meer mensen gebruik maken van het programma. Hoe je daar met privacy gevoelige gegevens omgaat die je verzamelt in het programma. Want als steeds meer mensen daarbij kunnen, op een gegeven moment hadden wij ook allemaal studenten die ermee gingen werken. En die konden dus ook de vragenlijsten zien die wel privacygevoelige informatie bevatten. En toen hebben we nog geïnformeerd of je vragenlijsten kunt afschermen binnen SurveyMonkey. Maar dat kan dus niet, dan moet je echt verschillende accounts kopen. Ik vroeg me af hoe dat bij die andere programma's zit. Zit daar iets van een optie in of weet iemand dat?
Ik weet dat bij LimeSurvey dat wel kan volgens mij. En ik denk dat je sowieso een heel terecht punt aansnijdt, waar ik ook al wat vragen over had, maar helaas ook niet alle antwoorden. Maar dat inderdaad wel een van de grootste dingen is waar je echt heel goed op moet letten als je met online dingen werkt. Want het hangt er ook vanaf of je data op je eigen server worden opgeslagen, zoals bij Lime Survey. Of dat het ergens op een server in, weet ik waar, Amerika of waar dan ook komt te staan. En dan heb je toch wel te maken met bepaalde wetgeving rond gebruik en bescherming persoonsgegevens, waar je misschien niet meer helemaal goed aan kan voldoen. Alleen weet ik ook niet precies wat nou de beste oplossing is, qua welk programma je dan dus beter kan gebruiken of niet. Kijk even hieromheen, maar dat is... misschien heeft iemand anders daar nog wat over te zeggen. Bij NetKey.
Ja, Anne hier van GGD Gelderland-Zuid. Ik heb dat inderdaad toen voor mijn afstudeeronderzoek wel uitgebreid uitgezocht voor SurveyMonkey. Daar staat het ook heel duidelijk beschreven op een website. En er zijn hele verhalen inderdaad over van hoe betrouwbaar is het en wat gebeurt er met mijn gegevens. Ja, volgens mij is dat over het algemeen, je kunt dat natuurlijk nooit helemaal afdichten. Maar volgens mij is het sowieso slim om eventjes te googlen gewoon van iets van privacy of bescherming of wat dan ook in de naam van jouw programma. En dan vind je op die manier inderdaad ook wel wat daarover geschreven staat en of er al over nagedacht is. En over het algemeen is mijn ervaring dat er al heel inderdaad goed over nagedacht is. En dan weet je ook inderdaad op welke manier jouw ontwikkelprogramma wel of niet beschermd is.
Ja. Ja, want we hadden met name, of intern, op een gegeven moment, we hadden volgens mij wel 20 mensen toegang tot één SurveyMonkey account. En konden dus ook alle vragenlijsten met de gegevens van anderen inzien. En dat vonden wij zelf ook nog wel een beetje een kwalijke zaak eigenlijk. Want studenten bijvoorbeeld, die hoeven natuurlijk niet dat ze daarin gaan neuzen per se, maar dat die optie kon dus wel. Dus nu hebben wij bij de GGD ook een extra account afgesloten met eentje waarin we alleen maar privacygevoelige onderzoeken één tegelijk laten lopen, zodat echt maar één iemand daar toegang toe heeft. Zodra het onderzoek is afgesloten, legen we de gegevens uit het account, zeg maar. En dan pas geven we het account weer aan iemand anders. En voor bijvoorbeeld andere dingen die niet geen persoonsgegevens bevatten, gebruiken we dan het andere account.
Ja, ja, dat is natuurlijk inderdaad, of Anne hier weer van Gelderland-Zuid. Dat is inderdaad, zodra je een gedeeld programma hebt, dan heb je dat inderdaad, dat nadeel. Het voordeel, ja, dat is dan wel weer van Lime Survey, hoewel daar ook wel weer beperkingen aan zitten. Omdat het gratis is, kun je gewoon allemaal je eigen inlog maken met je eigen vragenlijsten die onder jouw naam staan. Ja. En dan hoef je inderdaad, dan heb je inderdaad niet het probleem dat daar meerdere personen uit één GGD op die vragenlijsten terecht kunnen.
Ja. Ja, maar ja, dat is bij SurveyMonkey, volgens mij betalen wij €800 per jaar of zo. Dus om daar nou heel veel accounts voor aan te schaffen is een beetje... Maar een ander programma ken ik niet, maar misschien is dat voor studenten ook wel handig om daarmee te werken. Dat zou ook nog een optie kunnen zijn.
Wat nog goed, Anne weer van Gelderland-Zuid, wat goed is om even naar te kijken, is dat heel veel universiteiten en hogescholen, die hebben gewoon zelf ook zo'n programma aangeschaft. Ik weet hier de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen heeft bijvoorbeeld ook Formdesk.
Okay.
Wat je dan inderdaad zou kunnen overwegen is als het een niet privacygevoelig onderzoek is wat de studenten doen, is om gewoon zelf uit te laten zoeken wat hun eigen school of opleiding heeft voor een ontwikkelprogramma.
Ja. Oh ja, dat is nog een idee, ja. Oké.
Okay. Oh, ik heb ook nog een vraag. Mag ik nog? Carlijn, GGD Twente. Hallo?
Ja, je mag.
Oké. wij hebben altijd moeite als we bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek doen onder de SOA-poliebezoekers. Wij kunnen ze niet een papiertje meegeven met log even in op die website en vullen het dan in. Dus wij doen alles nog op papier en vullen het dan later in een SurveyMonkey. Hoe kunnen we nou mensen toch een beetje stimuleren dat ze wel een weblink ingaan, wel een webadres in gaan typen en toch een online survey gaan doen? Want dat doen ze niet.
Wifi in de wachtkamer.
Snap je wat ik bedoel? Dat zei je ook al wel een beetje aan toen je zei van dat er eigenlijk geen reactie kwam op die flyers.
Ja, ja precies, ik snap helemaal waarom dat... dat is gewoon te veel moeite eigenlijk, want dan heb je een papiertje en dan moet je een website intypen. Dat kost blijkbaar mensen toch meer moeite dan je zou verwachten.
En je hebt dus geen tips hoe we dat een beetje kunnen bevorderen en verbeteren en dat soort dingen?
Nee, ik denk benoemen dat je heel graag wil dat ze dat doen. Dat maakt natuurlijk ook al uit, anders dan dat je alleen maar een formuliertje meegeeft. Maar hebben jullie e-mailadressen van deze personen?
Nee, niet altijd.
niet altijd. Ja, want dat zou je nog het beste kunnen doen. Inderdaad, laten weten dat er een nog een vragenlijst gestuurd wordt. En dan,
ja, maar dat is privacy gevoelig. Want sommige mensen die willen niet dat andere mensen weten of ze nou zo'n polygane hebben, gedeeld account of zo met hun partner, weet je wel. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Omdat je met partner...
Nou ja, want je kunt ook dubbelop doen. Dat hebben wij bij een klanttevredenheidsonderzoek ook wel gedaan. Is inderdaad de optie hebben om hem zowel op papier als online in te vullen. En dan inderdaad, zodra mensen zeggen van, oh, ik heb dat liever niet, dat je in dat geval inderdaad zelf de website link meegeeft en dat je hem anders toestuurt via de e-mail.
Ja, Femke zegt hier net nog, je zou ook een sms'je kunnen sturen, want we hebben wel 06-nummers, met daarin een link. Maar dan moet je op je telefoon moet je die Surfy Monkey in gaan vullen. Misschien is dat wat onhandig, ik weet het niet.
Nee, die gaan heel makkelijk.
Maar dat is misschien nog wel een tip.
Je stuurt toch een sms'je voor de uitslag, toch?
Ja,
is het dan is het
een... Misschien.
Oké, daar was het.
Diederik uit Utrecht, wat je ook kan doen, is een webklik omzetten in een QR-code. Die kun je gewoon inscannen met je smartphone. Dat is gewoon een hyperlink als het ware.
Oh, dat is handig.
Dus dan krijgen ze wel een papiertje mee met de QR-code. Die kun je inscannen met je smartphone. Dan ga je meteen door naar de vragenlijst.
Oh, dat is een goede tip. Dankjewel, Diederik.
Ja.
Hey, Carlijn, als aanvullend erop, Stijnra van GGD West-Brabant. Ik weet niet wat de kosten zijn, maar ik weet dat bij de garage ze ook gewoon het gewoon per sms doen. Ik bedoel, als je inderdaad wel gebruik maakt van telefoonnummers die je al hebt... Dat wordt wel ook, tenminste dat is heel erg laagdrempelig en makkelijk. Dat kan natuurlijk ook, maar ik heb geen idee wat de kosten daarvan zijn.
Ja, nee, dat is een goed idee, dank je.
Of je legt een tablet in de wachtkamer waar je het op laat invullen, zodat je het in elk geval zelf niet hoeft over te typen.
Ja, maar je wordt gejat, Alma.
Oh, die Twentenaren. Nou, dan kun je een ketting leggen. Dat doen ze bij de kapper ook. Ik heb nog een vraag. Ik heb nog een vraag, maar ik weet niet of Olga er is. Ik heb een vraag aan Olga, maar ik weet niet, de regio Utrecht, zit Olga bij jullie of niet?
Nee, Olga, kom voor
mij. Olga.
Oh, dan gaat het over. Want ik weet dat zij volgens mij, die is er net niet en Jolanda is er ook net niet. En volgens mij hebben ze allebei een knelpunt gehad dat ze ontdekten, het was waarschijnlijk dan achteraf niet goed uitgetest. Maar dat ze op het moment dat ze het wilden exporteren naar Excel of SPSS, dat ze dus ontdekten dat een aantal variabelen waarvan ze hoopten dat die als een 1-2 variabele eruit zou komen, dat die gewoon als een tekst eruit kwam. Ik weet niet, Anne, heb je dat meegekregen, dat knelpunt van Jolanda, dat je dus, dat het soms met een programma dus dusdanig iets misgaat, dat er dan het anders eruit komt dan dat je hoopt? Of is Anne is al misschien, die moest naar een crisisoverleg? Ja. Nou, daar gaat het over. Als Anne er ook niet is en Olga en Jolanda, dan stopt het.
Maar ik denk in elk geval dat een aantal van dit soort dingen voorkomen kan worden door je vraag heel goed te definiëren. Dus als je alleen maar een getal, als je een getal wil hebben, dat je moet zorgen dat mensen ook alleen maar een getal kunnen invullen en niet per ongeluk nog tekst kunnen gaan typen. En soms kan je dat misschien allemaal niet voorkomen, maar je kan een SPSS ook automatisch hercoderen en dan ben je op zich ook redelijk snel klaar, behalve dat je dan misschien dat voor 50 variabelen moet doen.
Ja.
Maar goed, omwille van de tijd, het is 12:15 en ik weet in elk geval dat Anne weg moest, wilde ik even nog alle GGD'en die meededen langs om te vragen of er nog vragen zijn. Is er nog een vraag uit Nijmegen? Als er nog iemand
nee.
is. Twente, hebben jullie nog iets toe te voegen?
Nee.
Uit Utrecht, hebben jullie nog iets toe te voegen of te vragen?
Nee, we hebben ook niks. Nee.
Nou, Tamara, misschien heb jij nog een vraag of een tip?
Nee.
Kijk ik even hier om me heen. Nee, ook niet meer.
RIVM nog.
En Ewout, RIVM, maar...
RIVM ook geen vraag.
Nou, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie deelname. En ook de sprekers heel erg bedanken voor jullie super nuttige bijdrage. Nou, en ik hoop jullie graag in december weer telefonisch te ontmoeten. En 29 september is de Arena hier in Nijmegen. En dan hoop ik jullie ook allemaal te zien. Oké, doei!
Doei!